evangelium niet, geloof ik, vanavond. Goedenavond. Welkom ook in deze avonddienst. Vanmiddag werd mijn opvolger in Loenen aan de Vecht bevestigd en heeft intrede gedaan, dus we zijn daar ook even naartoe geweest. Het is mooi om het te zien dat er dan weer iemand gevonden is en dat de gemeente daar ook weer verder gebouwd kan worden. Maar het was dus even weer een beetje haast om weer op tijd hier te zijn, allerlei mensen die willen spreken. We zingen als eerste lied een bewerking van Psalm 91, Psalm 91a. Wie in de schaduw Gods mag wonen, hoeft niet te vrezen voor de dood. Zoek je bij hem een onderkomen, dan wordt zijn en vrede jou tot brood. 91a, alle drie de coupletten. Zoek je bij hem een onderkomen, dan wordt zijn vrede jou tot brood. Ik heb geprobeerd liederen uit te zoeken waarin het woord vrede terugkomt. En ik hoop dat we mogen ervaren dat het ook vanavond hier een goed onderkomen voor ons zal zijn. Laten we stil worden voor de Heer onze God. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. En we geloven en belijden dat onze hulp is in de naam van die Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft voor altijd en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. We zingen een lied, een gebed om vrede voor de wereld, maar ook om vrede in je eigen hart. Lied 1010, vers 1, 3 en 4. Laten we bidden om de aanwezigheid van God en het licht van de Heilige Geest. Heer onze God, hier zijn wij ook vanavond. Met ons goed en met ons kwaad. Met ons zoeken naar recht en onze neiging tot onrecht. Hier zijn wij. Mensen die dromen van een goede wereld. Mensen die dromen en verlangen naar vrede. En toch merken we ook dat we niet in staat zijn om die wereld dichterbij te brengen. Want het kan zomaar gebeuren dat ons hart fel is. Dat we anderen onrecht aandoen. En daarom bidden we om uw vergeving. Zodat we ook zullen leren, Heer, om vergeving te ontvangen. En we bidden u, Heer, of u recht wilt maken wat in onze wereld scheef is gegaan. En dat u ons daarin wilt gebruiken als uw instrument. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Mogen bidden om de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u ons helpen om die woorden te horen. En wilt u geven dat ze ons hart zullen raken. Dat uw woorden op hun plek zullen vallen, Heer. Ontkiemen tot een nieuw begin. Zodat wij erdoor veranderen. Zo bidden we om uw zegen voor elkaar, voor de mensen die thuis meeluisteren, voor een ieder die een taak heeft. Wilt u erbij zijn, in Christus' naam. Amen. Nou, voor wie de nieuwsbrief gelezen heeft, ik had een klein stukje, ik kwam pas een boekje tegen in mijn boekenkast. Die is nogal groot, af en toe kom je dan weer eens wat tegen. Dan denk je, had ik dat ook nog. Van de predikant uit Boskoop, Harald Overeem, die heeft een boekje geschreven. Om te geloven heb ik de kerk nodig. Want hij werd er een beetje zat van, om het zo te zeggen, dat altijd mensen dan tegen hem zeggen, ja, ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet voor nodig. En hij heeft het geprobeerd om te keren en het boekje te laten zien, wat kun je nou in de kerk vinden? Wat is daar voor moois te vinden, wat je misschien ergens anders wel niet vindt? Of ja, wat kun je daar meekrijgen? En het is helemaal bijzonder als je zijn levensverhaal kent, want hij is niet, ja, christelijk, niet kerkelijk opgevoed, op latere leeftijd tot geloof gekomen en predikant geworden. Dus hij heeft ook echt, ja, dat verschil ook in zijn eigen leven ervaren. Wat voor ons misschien vanzelfsprekend is, was het voor hem niet. Nou, een van die hoofdstukjes, wat het een beetje het thema is, wat ik wat heb uitgewerkt, is de kerk als plek van vrede. En vandaar dat ik ook wat liederen heb uitgezocht rondom vrede. En ik had een vraag bedacht om even met elkaar over na te denken. Sommige mensen vinden het fijn om er voor zichzelf over na te denken, maar je mag er ook even met je buurman of je buurvrouw over nadenken. Wat betekent vrede voor jou? En wanneer is de kerk voor jou een plek van vrede? Even een paar minuten nadenken, eventueel met elkaar wat over in gesprek gaan. Dan kom ik er even bij zitten. Nou, het is natuurlijk ook altijd lastig om een gesprek te onderbreken, maar dat doe ik toch maar. Maar ik hoop dat we even, ja, hebben kunnen proeven, even kunnen nadenken van elkaar. Misschien ook hebben kunnen horen wat vrede betekent, wat het belang daarvan is. We hadden het over samenhorigheid, maar ook als je hier, ja, woorden ontvangt die betekenis hebben voor je leven. Dat je daar rust en vrede in ontvangt waar je ook de week weer mee in kunt. Vrede, shalom, is een heel belangrijk, ja, Bijbels begrip. En daar ga ik straks natuurlijk ook wat over zeggen. En een van de psalmen waarin dat heel mooi bezongen wordt, is psalm 85. We zingen 1, 3 en 4. En vers 3 is heel bijzonder. Daar staat vrede in verbinding met goedheid, met trouw, met recht. Allemaal Bijbelse kernwoorden. Vrede staat ook niet op zichzelf in de Bijbel, maar wordt verbonden met allemaal woorden die te maken hebben met wie God is. We zingen psalm 85. Vers 1, 3 en 4. We lezen uit Johannes 14, vers 27 tot en met 31. En daarna uit Efeziërs 4, vers 1 tot en met 6. Hier is Johannes 14. En Jezus is dan in die bovenkamer bij elkaar met zijn leerlingen, heeft afscheidswoorden gedeeld. En vlak voordat ze op weg gaan naar Golgotha of naar Gethsemane, zegt hij deze woorden. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zou komen? Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga. Want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij. Maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader mij heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan. En dan uit Efeziërs 4, waar Paulus aan de gemeente in Efeziërs schrijft in 1 tot en met 6. Ik, die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Zo klinkt vanavond het woord van God om naar te horen, te bewaren en eruit te leven. Halleluja. En dan zingen we als een soort meditatief lied uit Hemelhoog, nummer 405, een lied uit Tezee. Er staat een Latijnse tekst en een Nederlandse. Ik stel voor dat we de Nederlandse doen. En dan zingen we hem 3 keer. Ik zal het op de vleugel begeleiden en Egbert zal dan met ons meespelen. Of even, zeg ik verkeerd. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons. Ik weet nog niet meer of het een bijbeltekst is of een tekst van een van de kerkvaders. Maar ik vind het wel heel mooi om van die korte zinnen om die even op je laten in te werken met zo'n rustige melodie. En na de verkondiging zingen we uit het liedboek lied 418 vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanavond gaan we dus nadenken over de kerk als plek van vrede. En soms lukt dat, dat de kerk een plek van vrede is. Maar er zijn ook situaties dat er weinig van te zien is. Van allebei heb ik een voorbeeld meegenomen. Ja. Iemand ooit in Dresden geweest? Dit is de Nicolaikerk uit Leipzig. En in de jaren 80 is men daar begonnen op maandagavond met een vredesgebed. In de tijd dat Leipzig nog onder het communisme viel, dat de DDR nog aan de macht was. En elke maandagavond was er dan een vredesgebed. En op een gegeven moment ging men er buiten de kerk met vaccinelichtjes door de straten. En dat was ook, ja, dit nam ook steeds grotere vormen aan. En ja, toen de spanningen in de jaren 1988, 89 opliepen, gebeurde dat ook. En ook in oktober 1989 was er een, ja, men voelde aan dat het communisme op instorten stond. En die demonstraties werden steeds groter, maar ja, het regime was er nog wel. Dus het was ook spannend. Dus ze liepen dan met die lichtjes tussen de soldaten door. En ja, ergens in oktober was dat ook heel spannend. En de vraag was, ja, zou er geschoten worden, zouden de mensen worden opgepakt? Maar desondanks, vanuit die kerk gingen die lichtjes rond. En gelukkig is er nooit iets ernstigs gebeurd. Maar was het wel een getuigenis van, ja, de kerk als plek van vrede. Ik heb deze ook meegenomen. Wij lezen het Nederlands Dagblad, van oudsher een vrijgemaakte krant uit de vrijgemaakte kerken. En dit is de Evangelische Lutherse Kerk in Den Haag, waar in augustus 1944 de vrijmakingsvergadering is geweest. Binnen die oorlogsjaren, in die strijd die er was in Nederland, was er ook nog een strijd binnen de kerk. En heeft heel veel verdriet, heel veel pijn veroorzaakt in heel veel dorpen, in gezinnen, soms dwars door families en huwelijken heen. Twee voorbeelden. Een kerk waarin de vrede een plek krijgt en soms ook inderdaad kerken waarin de strijd is. Vanavond wil ik met jullie kijken naar dat woord vrede. Ik heb het in het Hebreeuws meegenomen. Moet je van rechts naar links lezen. Shalom staat daar. Nou, dat is in ieder geval een mooi plaatje om in gedachten te houden. Wat heeft de vrede voor plek in de Bijbel? En wat betekent het voor de kerk, maar misschien wel in het bijzonder voor ons als gemeente? Ik denk dat veel mensen het Hebreeuwse woord voor vrede, shalom, wel kennen. In de Bijbel is het een groet, maar ook nog in het hedendaagse Israël. Het Hebreeuws is een Semitische taal, het Arabisch ook. En moslims of Arabieren zeggen tegen elkaar salam. En een Jood zegt shalom. En je hoort dat er heel veel verwantschap tussen die twee talen is. En wij denken bij vrede vaak aan de afwezigheid van oorlog. Maar in het Hebreeuws is de betekenis veel breder. Shalom heeft te maken met heelheid. Dat alles volledig is, compleet. Het is niet alleen de afwezigheid van oorlog en conflicten, hoewel dat natuurlijk alles met heelheid te maken heeft. Maar het gaat om alle onderdelen van het leven. Zowel de aardse dingen als ook je geestelijk welbevinden, zou je kunnen zeggen. Het gaat erom dat de verhoudingen goed zijn. En het is gericht op het welzijn van mensen. Het gaat om relaties. Een goede relatie met God de Heer, de mensen om je heen en ik denk ook met jezelf. Want ook daar kan soms heel veel onvrede zijn. Het is ook wel mooi, bedacht in me deze week, dat het woord vrede ook altijd een vaste plek heeft in de kerkdienst. Zowel aan het begin als de vredegroet klinkt uit de brieven van Paulus, genade zijn jullie en vrede. Als aan het einde, als we de zegen uitspreken en ook de vrede van God toegewenst krijgen. En die zegen uit Numeri, die heeft een prachtige opbouw. Die begint in het Hebreeuws met een paar woorden, een paar lettergrepen en die zinnen worden steeds langer. Het is als het ware alsof die zich uitwaait en dan eindigt het met die vrede. Het lijkt wel alsof die vrede over de gemeente wordt uitgegoten. Dat is ook wel iets heel mooi. Soms houden mensen ook hun handen op, want je ontvangt iets. Het komt bij God vandaan. Een vrede, zou je kunnen zeggen, is dus ook een godsgeschenk. Vrede verwijst ook naar de toekomst in de Bijbel. Er komt een tijd dat de verhoudingen weer goed zullen zijn. En we mogen geloven dat God daarin nu al aan het werk is. Jesaja schrijft over de vreugdebode die de vrede aankondigt. Dat God zijn Messias zal sturen om vrede te brengen. Om de verhoudingen goed te maken. En ik zei het al toen we Psalm 85 zongen met elkaar. Dat je rondom dat begrip vrede ook allerlei andere belangrijke geloofswoorden ziet. Goede tierenheid, trouw, gerechtigheid, blijdschap. We mogen vrede ontvangen als een geschenk van God. En ik denk dat het belangrijk is om te ontdekken, ook voor je eigen leven. En ook om dat vast te houden als er soms heel veel onrust en onvrede kan zijn. Vrede als geschenk van God. En dat zie je dus terug in dat gedeelte uit Johannes 14. In dat gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. Jezus is bezig met zijn afscheid. En zijn leerlingen voelen, denk ik, de spanning die er in de lucht hangt. Het was in Jeruzalem, zou je kunnen zeggen, een opgefokte sfeer. Er hing spanning. Mensen gingen schuw door de straten heen. En de leerlingen gaan steeds meer beseffen dat ze het zonder Jezus moeten doen. En misschien dachten ze wel, Jezus laat ons aan het lot over. Wat moeten we nou zonder hem? Wie zal ons dan de weg wijzen? Maar hij laat hen niet aan hun lot over. Hij geeft hen als afscheidsgeschenk zijn geest, staat er net voor. En ik geef jullie vrede. Zodat hij altijd bij hen zal zijn. En Jezus zegt niet, ik geef jullie de vrede. Maar hij zegt, mijn vrede. Het is iets wat hij zelf bedwongen heeft, zou je kunnen zeggen. Het is een vrede die we elkaar niet kunnen geven. Het is de vrede van Christus. De goede verhouding, het heil wat Jezus brengt. Het is het begin van het koninkrijk, van de regering van God. En zoals de profeten eens hadden beloofd dat er messiaanse vrede zou komen, zo mag ieder die bij Jezus blijft daar al een begin van ontvangen. Ieder die vasthoudt aan hem, die zal zijn vrede vinden. En Jezus zegt er dan ook bij, het is een vrede die je niet in de wereld vindt. En die vrede die verzekert jou als gelovige van steun en verwijst ook naar Gods nieuwe wereld. Dus dat is eigenlijk het tweede bolletje. Ik geef jullie mijn vrede. En dat klinkt misschien heel mooi en het is ook iets moois. Maar op een andere plek, de mensen die wat thuis zijn in de Bijbel, die zullen misschien ook wel gedacht hebben. Er zijn ook nog wel andere uitspraken over een vrede. En één staat in Matteüs 10 vers 34. En daar zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Er zijn dan mensen die zeggen van, nou ja, Johannes heeft het niet goed begrepen, ofwel Matthäus, of net waar je voorkeur dan naar uitgaat. Dus die zoeken een innerlijke tegenstrijdigheid bij Jezus. En het lijkt natuurlijk ook in tegenspraak met die woorden bij Johannes. Wat wil Jezus nou zeggen? Laat hij nu vrede na, of is hij gekomen met het zwaard? Is het iets tegenstrijdigs? Ik denk van niet. Iemand schreef, de tegenstrijdigheid is opgelost als je beseft dat voor Jezus vrede niet betekent dat er geen strijd is, maar wel dat er aanwezigheid van liefde is. Soms zit in ons spreken over vrede ook een soort zoetigheid. Sommige mensen, merk ik wel eens, die kunnen haast niet meer zingen met kerst over vrede op aarde. Ze hebben zoiets van, het werkt toch niet. Vrede is in de Bijbel ook geen zachte gemoedsrust. Geen kalme zondagmiddagwandeling. Want Jezus is niet gekomen om ons een comfortabel leven te geven. En als je naar de achtergrond kijkt van die tekst uit Johannes, dan is dat ook gelijk duidelijk. Want Jezus heeft het, die woorden van vrede, spreekt hij maar hij is op weg naar het kruis. En de vrede die hij dus brengt, gaat gepaard met strijd. Strijd tegen de macht van het kwaad, die er juist op uit is om de verhoudingen te verstoren en kapot te maken. En ik denk dat we daar dagelijks nog over lezen en dingen van meemaken. Jezus is gekomen als vredevorst. Hij brengt vrede, maar heeft daarvoor diep moeten lijden. Met zijn uitspraak over het zwaard laat Jezus zien dat die vrede niet zomaar gaat. Het gaat door het lijden heen. Voor hemzelf, maar ook voor wie hem volgt. En heel veel gelovigen hebben dat door de eeuwen heen ervaren. En geloven heeft dus ook te maken met strijden en volharden. Juist als omstandigheden moeilijk zijn en je misschien soms in de verleiding kunt komen om het geloof los te laten. Jezus bereidt ons, denk ik, op die worsteling ook voor. Hij heeft het over prioriteiten. En hij wil dan zeggen dat de trouw aan hem bovenaan moet staan. Vanmorgen hebben we daar ook al bij stilgestaan. En soms is dat een uitdaging. Niet alleen voor ons, maar ook voor de leerlingen. Ondanks het feit dat ze 3 jaar lang oog in oog met Jezus door Israël hebben getrokken, dicht bij hem waren, was het ook voor hen moeilijk om bij Jezus te blijven toen het erop aankwam. Ik vind dat altijd wel troostvol. Maar omgekeerd belooft Jezus dat wij altijd van hem zijn. Dat hij ons niet loslaat, wat er ook gebeurt. En soms zien we de weerbarstigheid van vrede, van goede verhoudingen ook in het dagelijks leven. Iemand schreef, willen we niet allemaal vrede? Willen we niet allemaal dat de verhoudingen goed zijn? En toch, het gaat soms ook zo vaak mis in gezinnen, in huwelijken, op je werk, tussen vrienden, in de samenleving. Dat laat in ieder geval zien dat kwaad en de zonde vaak dieper zitten dan wij waar willen hebben. En daarom waarschuwt Jezus denk ik ook dat we niet te gemakkelijk over die vrede moeten denken. En tegelijkertijd wil hij ons ook niet daarmee laten, maar wil hij telkens ons die vrede geven. En mijn laatste vraag is, is de kerk nu, de gemeente, een plek van vrede? Nou, we hebben die tekst van Paulus gelezen, span u in, om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Ik vind het wel een heel mooi vers. Maar als je goed leest, zit er ook een spanning in. De eenheid en de vrede worden door de geest gegeven. En Paulus roept op om die eenheid te bewaren. Hoe kan dat? Ik denk dat het ermee begint dat vrede, eenheid onder gelovigen ons geschonken is. Dat de eenheid er niet in zit dat we allemaal hetzelfde denken. Of van dezelfde liederen houden. En nu denken we volgens mij allemaal hetzelfde. Wie zou er bellen? Of niet? Ja, geen idee. Ik kan ook een spambeller zijn. Maar meestal denken we niet allemaal hetzelfde. En we houden ook niet allemaal van dezelfde liederen. Of we hebben allemaal dezelfde achtergrond. Het bijzondere aan de gemeente, aan de kerk is dat we met heel verschillende achtergronden ons tot dezelfde Heer geroepen weten. En die eenheid van de gemeente, van de kerk, die ligt ons buiten ons. Hij is gegeven met Jezus Christus. En hij heeft ons ook eenheid gegeven door zijn weg van lijden, sterven en opstaan uit de dood. En dan denk ik dat vrede in de kerk ook geen ideaal is wat wij zelf voor elkaar krijgen. Maar dat het de werkelijkheid is waar God in Christus aan is begonnen. En door in Jezus te gaan geloven, stap je in die werkelijkheid van Jezus. Ik zei al, we zijn heel verschillend qua opleiding, qua achtergrond, sociale status, interesse. En wat is het dan vaak een verbazingwekkende ontdekking? Dat we met al die verschillen deel uitmaken van dezelfde gemeente. Daarin zie je eigenlijk dat God er is voor ieder mens. En dat God in Jezus een nieuwe werkelijkheid is begonnen, waar die verschillen die soms in de maatschappij zo groot kunnen zijn, in de gemeente, in de kerk, zouden moeten wegvallen. Die eenheid wordt ons dus in Christus geschonken. En Paulus roept ook op om die eenheid te bewaren. En dat vraagt inspanning. Als we als gemeente met elkaar in vrede willen leven, dan maken we die eenheid ook zichtbaar. En dan gaat het er niet om wat er op papier staat. Papier is geduldig, zei iemand in de kerk. Maar we laten het zien door de manier waarop we als gemeente met elkaar omgaan. Lukt dat om dat in vrede te doen? Dat is een kwetsbaar proces. En voor je het weet, ben je de vrede kwijt. En misschien hadden hier ook al mensen kunnen zitten die dat ervaren hebben, die al lang geleden gedacht hebben van nou ja, dat zien wij niet meer zitten. De kerk is voor mij geen, de gemeente is voor mij geen plek van vrede meer. Ik geef de moed op. Dat kan. Zulke dingen doen mij altijd verdriet en jullie denk ik ook. Ik ben nu een boek aan het lezen dat gaat over, het heeft als titel Een kerk die prikkelt. En die schrijver die probeert ook aan te geven van ja, hoe kan het? Hij stelt dan eigenlijk de vraag, hoe lukt het ons om als kerk, als gemeente te laten zien dat het geloof iets in je verandert. Zien de mensen aan onszelf, in ons leven, de manier van omgaan met elkaar, dat het geloof wat voor je betekent? Nou, een van die onderdelen is denk ik, als we op een vreedzame, op een goede manier met elkaar omgaan, dan laten we iets zien van het koninkrijk van God. En gelukkig is Paulus daarin wel realistisch en hij schrijft dat het over inspanning gaat. Dat het soms ook wel eens wat zweetdruppels kost. En dat je het niet zomaar even doet. Het vraagt om inzet. In de verse ervoor die ik ook heb gelezen schrijft hij over bescheidenheid. Bescheidenheid heeft te maken met zelfkennis. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, maak je dat denk ik nederig. Mij in ieder geval wel. Als je eerlijk bent over je eigen zwakheid, over je eigen zelfgenoegzaamheid soms, over je fouten, dan helpt dat ook om anderen gemakkelijker te aanvaarden. Paulus noemt zachtmoedigheid. Laat je emoties niet zomaar gaan, maar breng ze onder de leiding van de geest. Paulus noemt geduld. Ben je bereid het tot het einde vol te houden? Ook al gaat iets soms anders dan je wilt. Paulus noemt liefde. Blijf je bereid om het goede voor de ander te zoeken. Wie de ander ook is. Of wat zij of hij ook heeft gedaan. Als we beseffen dat Jezus zo naar ons kijkt vanuit zijn zachtmoedigheid, vanuit zijn geduld, vanuit zijn grote liefde, dan hoop ik, dan denk ik dat we zo ook naar de ander mogen gaan kijken. En dan geloof ik dat de kerk een plek van vrede kan worden. Door als gelovigen onderling met elkaar die band van vrede te bewaren. Als iemand je vraagt van de week, waarom ben je naar de kerk geweest dit weekend? Dan mag je misschien als antwoord geven om de vrede van Jezus te ontvangen. Om die zichtbaar te maken. En laat dan de kerk, laat dan onze gemeente een werkplaats zijn, een oefenplaats voor die vrede die Jezus geeft. Amen. Als gelovigen hebben we het geloof niet zelf bedacht of uitgevonden, maar het is ons doorgegeven. En daarom lezen we vaak in de avonddienst ook de geloofsbelijdenis. Ik wil dat ook vanavond doen. En we delen het geloof ook met de kerk wereldwijd. Laten we ervoor gaan staan. En dan als antwoord zingen lied 968 vers 2 en 5. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren, voor alle eeuwen licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, en is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en doden, en zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten in één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we met elkaar ons dankgebed bidden, voorbeden doen en er is ook ruimte voor stilgebed. Heer onze God, u bent de koning van de hemel en de aarde. U bent schepper van al wat leeft. En u bent gekomen als vredevorst in Christus op deze wereld. En zo komen we bij u met een gebed om gerechtigheid en vrede. En we bidden u, Heer, vervul ons met uw geest. Open onze oren, open onze ogen. En geef ons de moed om op te komen voor de zwakke, vermoeide mens. En Heer, we bidden u dat we wegen mogen zien om recht te doen aan vrede. Dat we hoop mogen brengen waar wanhoop is. En dat we als gemeente hier in Waarder een gemeenschap van vrede zullen zijn. Dat dat ook van ons mag afstralen. Heer, we bidden u voor Die momenten dat dat niet gelukt is voor mensen die dat niet hebben ervaren. En die daarom soms ook teleurgesteld de deur van de kerk achter zich hebben gesloten. Wees ook hen nabij. Heer, zo bidden we u op deze avond ook voor diegenen die vannacht en vanavond moeten werken. We bidden u, Heer, voor de mensen die ziek zijn en dragen hen aan u op. We denken aan Corrie Zuidam-Streefland. We bidden voor Nel Bloemheuvel, de zus van Arie Bloemheuvel, schoonzus van Annette die ernstig ziek is. We denken aan Ina Letting-Boerenfijn. Wilt u bij hen zijn en voor hen zorgen? We denken aan gemeenteleden die rouw dragen, verdrietig zijn. En we noemen u de familie De Groot, die afscheid hebben genomen van hun zwager Sien, de man van mij nu, hun oudste zus. Wilt u een troost en een kracht geven in het verdriet? Vader, zo dragen we elkaar nu op. En bidden we ook vanuit ons eigen hart de gebeden die een ander niet voor ons kan zeggen. Heere God, trouwe Vader, wilt u deze week met ons meegaan? Wilt u ons helpen om te leven uit uw goedheid en daarvan te delen? Blijf met uw schepping bij onze wereld en waak erover. Deze nacht en tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte en ons slotlied is uit Hemelhoog lied 472. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer onze God. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. Op de nieuwsbrief staat dat volgende week de predikant het loopwerk zal voorgaan. Eigenlijk hadden we geruild, maar omdat hij ernstig ziek is, zal ik deze avonddienst hier in Waarder zelf leiden. Dus volgende week zondagavond ben ik weer jullie voorganger.
vanmorgen ook mee?
Muziek vanmorgen?
Nee, vanmorgen. Oké. Yeah. Dat is